Gemeente en gasten, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee C. Stelwagen uit Nunspeet. De collecten tijdens deze dienst zijn: de eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de tweede collecte en de collecte aan de uitgang zijn bestemd voor de kerkvoordij. Zondag 10 maart, de tweede Leidenszondag, hopen voor te gaan. 'S morgens om 10 uur dominee J. Mol uit Driesem. In Stervelin en 's avonds om 7 uur hoopt dominee M. van Koten in de Westerkerk voor te gaan om 7 uur. Vrijdag 8 maart is weer jeugdavond. Om 19:30 in de unit bij de Westerkerk. Jullie zijn van harte welkom. Al 7 is het. Dit alles, zo de Heer wil en wij leven. Namens de Kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. En de voorzang is Psalm 28, het tweede vers.
Onze hulp en onze enige verwachting, die is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus de Heer. In de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingen we gemeente uit Psalm 95 en daarvan het tweede en het vierde vers. Psalm 95, gemeente, vers 2. De Heere is groot, een heerlijk God. En vers 4, want Hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. 95, 2 en 4 gemeenten. Gemeente, ook in deze avond doen wij met de kerk der eeuwen belijdenis van het algemeen onbetwijfeld christelijk geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. En ik geloof in de Heilige Geest. En ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Vervolgens, gemeente, lezen wij uit het woord van God 2 Korinthe 4, vers 6 tot en met tot het einde. 2 Korinthe 4, gemeente, te beginnen bij het zesde vers. Dat is niet de tekst. De tekst is uit Filippenzen 3, maar dit gedeelte is eigenlijk de beste uitleg daarvan. 2 Korinthe 4, vers 6. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, hij is degene die in onze harten geschenen heeft om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, opdat de uitnemendheid der kracht zij van God en niet uit ons. Wij die in alles verdrukt worden, doch niet benauwd, twijfelmoedig, doch niet mismoedig, vervolgd, doch niet daarin verlaten, nedergeworpen, maar niet verdorven, altijd de doding van de Heere Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam zou geopenbaard worden. Want wij die leven worden altijd in de dood overgegeven om Jezus wil. Opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden. Zo dan de dood werkt wel in ons, maar het leven in u. En omdat wij nu dezelfde geest des geloofs hebben, gelijk er geschreven is, ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, zo geloven wij ook en daarom spreken wij ook, wetende dat Hij, die de Heere Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en met u daar zal stellen. Want al deze dingen zijn om uwentwil, opdat de vermenigvuldigde genade door de dankzegging van velen overvloedig worden ter heerlijkheid Gods. En daarom vertragen wij niet, maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. Want onze lichte verdrukking die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. En omdat wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet, want de dingen die men ziet zijn tijdelijk. Maar de dingen die men niet ziet, die zijn eeuwig. Tot zover zullen we samen bidden. Rechtvaardig en genadig, Heere God. Dit, dat hebt u zelf gezegd, is uw gemeente. Waar uw alleen recht op geldt. En wij smeken u dat u vanavond in de heerschappij van uw genade dat alleen recht van u van kracht maakt. U weet het wel, hoe wij hier zitten. Misschien zit hier wel een vrouw die gewoon loopt te sterven in de dingen die ze ziet, die haar benauwen. En verder ziet ze niks. Maar u hebt ons zojuist gezegd, dat zijn tijdelijke dingen. Maar de dingen die men niet ziet. En wij bidden u. In Christus naam. Laat dan toch de dingen die wij niet zien. Zo werkelijk worden in onze harten. In uw genade. Dat we daarin gebracht. Leven en sterven op de verse levende weg van uw bloed. Dat zijn toch uw genadewonderen. En u hebt het gezegd, dit is uw werkplaats. Hier zijn de wonderen van uw genade. O God, laat ze hier zijn. Vanavond. Dat u dat meisje hier zo boeit, zo gevangen neemt door uw woord en geest, en dat u uw grondeloos erbarmen druppelt in haar hart, en dat u haar meeneemt, breekt. En aan uw voeten brengt. Verloren. Zonder hoop in haarzelf. Maar u, Heere Jezus, als de enige hoop voor haar. En dat zegt u tegen een ieder van ons. Overwin onze dood en verzet. God is het, dus u bent het, die in onze harten schijnt. U bent dezelfde als toen Paulus dat schreef. Schijn gij in onze harten. Niet door kracht, niet door geweld. U doet het dikwijls zo zacht als een moeder het maar doen kan. En soms wat harder. En feller, al nadat u het nodig acht. Dat hoeven wij u niet voor te schrijven. Maar laat ons niet hulpeloos varen. In uw naam, Heere Jezus Christus, leg uw naam op ons, over ons en in ons. En doe ons in uw naam rusten, eindelijk rust. Misschien al zo lang opgejaagd. Overal alles afgevreten en nergens rust gevonden. Leer ons, deel ons uit de rust. In uw bloed, bij de aanspraakplaats van uw heiligheid. En neem uw kinderen aan deze plaats van vanavond mee in de bediening van uw woord, de bediening van uw Heilige Geest. Mee op het pelgrimspad dat naar boven leidt. Al lijkt het soms dat het naar beneden loopt. Maar uw woord is een paradox, Bijbel. En uw werk wordt 1000 keer vertrapt. Van binnen, van buiten. En toch wordt het weer opgericht. Zo was het met u, Heere Jezus. En zo is het met uw kinderen. Dat hebt u toch zelf gezegd. Laat uw woord in deze avond een licht zijn in onze harten en voor ons levenspad. En geef dat niemand van ons te laat komt en voor een dichte deur staat, te laat wakker wordt. Dat smeken we van u. Heere Jezus, u bent op dit ogenblik de grote voorbidder in de troon. Neemt u ons mee in uw voorbidding bij uw Vader in de troon en ook uw gemeentes in Noord-Korea en in Israël. En als u ons zegt, en dat zegt u tegen ons, dat de mens der zonde steeds duidelijker in zijn antichristelijke trekken openbaar komt en er een algemene slaapziekte is in de kerk in Nederland, dan bidden wij van u. Maak ons wakker. Niemand van ons is meer dan half wakker. Maak ons wakker naar uw woord in de beademing van uw Heilige Geest. In uw naam, Heere Jezus, en in de uitdelging van al onze zonden. Amen. Gemeente, we zingen uit die psalm die meer dan ooit, zou je geneigd zijn te zeggen, die meer dan ooit een noodgebed is. Psalm 74, vers 2, 15 en 17. Psalm 74, vers 2, 15 en 17. Thank you. Dus gemeente, het woord Gods voor vanavond in Filippenzen 3. En daarvan het 10e vers. Filippenzen 3, gemeente, daarvan vers 10. Uit de meest uitgebreide autobiografie van Paulus. 10e vers, Filippenzen 3. Opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, zijn dood gelijkvormig wordende. En ik zeg dat maar vast vooraf, voordat ik het soms vergeet, gemeente, dit hoofdstuk is een hoofdstuk dat gaat, als ik het dogmatisch wil zeggen, over de heiliging. En daar zijn nogal wat dwarrelbegrippen over in omloop in de kerk. En tussen al de verwarde stemmen in de kerk en al die misleidende stemmen in de kerk klinkt hier dus vanavond een geïnspireerde stem. U zegt waarover dus? Over het pelgrimsleven. Over het christenleven. In de versen voor onze tekst heeft Paulus heel wel overwogen, bewust zijn eigen persoonlijke gerechtigheid als schade en drek weggeworpen. En deze man heeft een gerechtigheid ontvangen, zoals u leest in vers 9. Een gerechtigheid die, en dat is natuurlijk het verbazende, leest u dat goed in vers 9? Die uit God is. Uit God. In Christus Jezus. Dus in wie? In Christus Jezus. Waaruit of uit wie? Uit God. Waar is de bron dus? Uit God. Door het geloof, en dat staat er in vers 9, is ook al een gave van Christus, want het is het geloof van Christus. Wel nu, die gerechtigheid die bezit Paulus, en hij zegt, hier blijf ik bij. Ik heb gezien dat voor mij de kroon des levens aan het eind van de loopbaan is opgehangen. Aan het eind van de loopbaan, u bent door Christus gegrepen om de kroon des levens straks te ontvangen. En nu gaat het mij, zegt hij, in mijn leven, om dat ene. Om dat ene. Welk ene? Dat wat gekerfd staat tegen de wanden van mijn hart. En wat is dat? Christus is het alleen. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Vers 8b, opdat ik Christus mag gewinnen. Vers 9a, dat ik in hem gevonden word. Vers 10, vers 11, opdat ik hem kenne. Hem. Dus in zijn leven, gemeente, heeft de rechtvaardiging haar volle beslag gekregen. De Vader en de Zoon worden verheerlijkt in het hart van Paulus door de Heilige Geest. En nu is het de worsteling van zijn leven om niets te zijn. U weet, dat is de hoogste trap in de genade, hè? Als Paulus ergens anders zegt, hoewel ik niets ben. Om niets te blijven in uzelf en alles, echt alles te hebben en alles te zijn voor God in Jezus Christus. Hoort u het hartstochtelijke hart? Want Paulus was een hartstochtelijk man, hè, voor zijn bekering en daarna. Maar het hartstochtelijk man van deze pelgrim kloppen. Hij zegt, hier strekt zich nu al mijn lust en liefde heen, opdat ik hem ken. Weet u, zo, hè, de binnenkamer van Jezus' liefde is voor mij open, ontgrendeld, hem kennen. Dat is, u begrijpt, dat hoop ik, meer dan zijn woorden horen. Al is het woord wel het voertuig daarvan. Zijn offer van verzoening leven we steeds dieper en hoger in, steeds meer en meer. En nu zit Christus als voorspraak bij de Vader, opdat ik hem kenne. En telkens ben ik meer verwonderd, hè, als ik mag verstaan dat hij mij vertegenwoordigt als mijn voorspraak bij de Vader. Om in te leven, want het is hier een tranendal, om in te leven dat nog hoogte, nog diepte mij zal kunnen scheiden van deze liefde Gods in Christus Jezus. Maar nu gaan we even een stap verder aan de hand van het woord. Christus mag niet zijn de aanhangwagen van ons leven. Hij behoort de locomotief te zijn. Wij begeren niet een tweedehands godsdienst, maar toenemen. Het Statenvertalingwoord opwassen, groeien in de kennis van Christus is niet alleen noodzakelijk, maar ook zalig. Opdat ik hem kenne. Hij was het die mijn heil bewerkte, hij is het die mijn leven is en zal zijn, die mij leiden zal aan de fonteinen der levende wateren. Hè? En zijn Heilige Geest die opent schatkamer voor schatkamer van zijn kennis. Hij zal ons onderwijzen tot in de diepten van de eeuwigheid. In zijn ambten als profeet, priester en koning, in de staat van zijn vernedering, van zijn verhoging, in zijn twee naturen als God en mens, in zijn verblijf in het graf, in zijn opstanding, in zijn wandel te midden van de gouden kandelaren. En iemand zegt, ik heb dat hoofdstuk al dikwijls gelezen, en ik heb eigenlijk een vraag. Ik zou aan Paulus willen vragen, Paulus, weet u nu nog niet genoeg van Christus? Het is ruim 25 jaar na Damascus, als hij dit schrijft. Paulus, weet u nu nog niet genoeg van Christus? Nee, nee, zegt hij, ik weet nog zo weinig van hem. Kind van God, hier laat u opwekken. U die hem kent om te hunkeren hem meer te kennen. Laat ik een voorbeeld nemen. Bent u wel eens in een kledingwinkel geweest? Ja, en hebt u daar goed rondgekeken? Hebt u de spiegels gezien en de paskamers? En bent u ook in het atelier geweest, in de ontwerpkamer? Hebt u ze zien tekenen daar en knippen? Hebt u de geheimen van de fabriek gekend? Bent u in die en die kamer geweest? Hebt u inzage in de boeken gehad? Hebt u kennis gekregen van de transportlijnen, van de financiële afdeling, van de administratie? Ziet u, ik bedoel, u moet meer zien en u erin verdiepen. Kijk, ieder kind van God kent in enige mate de koning der kerk. Zijn verschijning hebt u lief gekregen. Kent hem in de kracht van zijn bloed, van zijn gerechtigheid. Kennen hem als de voorspraak bij de Vader. Als onze oudste broeder in de benauwdheid geboren. Als de bruidegom van een zwarte bruid. Als het brood en het water des levens. En wij hebben niet alleen aan zijn tafel gezeten en gegeten en gedronken, maar wij ervaren, zijn vlees is waarlijk spijs en zijn bloed is waarlijk drank. En Christus is alles. Hij verbreekt de koperen deuren. Ik ken hem. Hij draagt het verloren schaap op zijn schouder. Ik ken hem. Want ik ben zijn doorlopende patiënt. Van hem die uw krank heen kent. En zijn liefderijk geneest, die van het verderf uw leven wil verschonen, opdat ik hem kenne. En dan zegt u, kind van God, hier vanavond, hoe bitter weinig heb ik nog gekend. Hoe bitter weinig. Zal ik ooit Gethsemane doorgronden? Zal ik ooit Golgotha doorgronden? Wij zien het, maar doorgronden het niet. Weet u, die kennis heiligt uw hart. Heilig ze in uw waarheid. Kennis van Christus Gods en Christus is God. En ach, ach, dat ik toch nooit enig steunpunt zoek in mijzelf. Ook niet voor het leven van elke dag. Mag ik eens vragen? Bent u iemand die soms liefdesliederen zingt van Christus? Hebt u een hart dat soms krank is van liefde? En hier is toch geen einde. Maar weet u wat, dan zeg ik, o, die ondoorgrondelijke diepte van de liefde Gods. En u moet bij de liefde Gods niet denken aan menselijke liefde. Nee, nee, de liefde Gods is die liefde Gods waarin zijn strikte gerechtigheid, zijn brandende heiligheid en zijn eeuwige waarheid samenkomen. Dat is de liefde Gods. En die vindt zijn brandpunt in zijn Zoon. Die ging door zoveel smarten, door zoveel vlammen van vuur, door zoveel schande en dood, ja, door het graf. Hebt u hem uw ja-woord gegeven? Want luister, wie de Heere Jezus Christus niet lief heeft, die is een vervloeking. En leest u met mij mee in de tekst. Hem en de kracht van zijn opstanding. Gemeenschap aan zijn lijden, zijn dood gelijkvormig. Dus het hem kennen maakt hij concreet in drie dingen. Hem in de kracht van zijn opstanding, hem in de gemeenschap met zijn lijden en hem in de gelijkvormig worden aan zijn dood. Dus alles wat Christus gewerkt heeft in zijn leven, in zijn dood, in zijn opstanding, de kracht ervan ervaren in zijn hart. Hij weet dat Jezus stierf en Paulus begeert met Christus dood te worden vervuld. Hij weet dat Christus begraven is en hij begeert met hem begraven te zijn in zijn dood. Dat is nou de Bijbelse nederigheid. Met hem in het graf. Weg met mijn ik. Dood zijn voor de eisen van uw ik. Met hem begraven. Weg. Hij wist dat Jezus opstond en zijn begeerte is met Christus opgewekt in een nieuw leven, wandelend in de dingen die boven zijn, waar Christus is. Hij weet dat Christus is opgevaren in de hoogste hemel en Paulus verheugt zich om te belijden. Hij heeft ons met hem gezet in de hemelse plaatsen. Zo wat is de Bijbelse naam van een kind van God? Niet meer hier. Niet meer hier. Dat is uw Bijbelse naam. En toch bent u hier. En dat geeft de verscheuring in uw leven. Als u op uw plek bent. Laat ik het zo zeggen, vers 10. Hij begeert dat Jezus leven en dood en opstanding en hemelvaart wordt uitgeschreven in zijn hart. Elke dag. Maar dan dus eerst, gemeente, hem kennen en de kracht van zijn opstanding. Wat was de opstanding van Christus daar in de hof van Jozef, een openbaring van grote goddelijke kracht, hè? In Christus leven had hij grote kracht. Hè? Hij opent de ogen der blinden. Hij doet de stommen spreken, de verlamden huppelen. Wat een kracht. Maar in zijn opstanding is hij bewezen, krachtig bewezen, te zijn de Zoon van God. En weet u, gemeente, dat weet u. Hè? De opstanding wordt, van Christus wordt toegeschreven aan de drie-enige God. De Vader wekt hem op uit de doden. Dat is de rechterlijke daad van de eerste persoon. Christus is levend gemaakt door de Heilige Geest, dat is de derde persoon. En Christus is opgestaan in eigen kracht uit de doden. Dus de opstanding van Christus is een daad van de drie-enige God. Zie het heilig lichaam van Christus, gewikkeld in wit linnen, hè, in een verzegeld en bewaakt graf. En heel de hel heeft eromheen gedanst. Het Romeinse leger, het zegel van de keizer, hij komt er nooit meer uit. Er zijn in en buiten de kerk wat de metselaars en timmerlui bezig om het graf dicht te maken. En hij komt er nooit meer uit. Ze zijn te laat, hoor. De dode en begraven Christus maakt zichzelf levend. Wat een macht. Wat een macht. Wat een kracht. De kracht van zijn opstanding. Het woord dat hier gebruikt wordt, dat betekent een kracht die een harde weerstand overwint. Dat is het woord kracht. Uit de doden weten gebracht als de grote herder der schapen. En weet u, de kracht van Christus' opstanding, dat is, hoe zal ik dat zeggen? Ja, laat ik het zo zeggen. Dat is een verzegelende kracht. Wat bedoelt u daarmee? Wel, de opstanding van Christus is een verzegeling door God de rechter. Een zegel onder een brief. Deze brief is waarachtig. Ja? Dus Christus' opstanding uit de doden is een bewijs, een verzegeling door God de rechter. Dat zijn werk klaar is. En dat het is goedgekeurd door de rechter. Dus zijn opstandingskracht die God daar oefent, is een verzegeling van de volmaakte voldoening die Christus aanbracht, betaalde in zijn lijden en sterven. Christus is door God gezonden. Hij kwam om het werk van zijn Vader te doen. Hij zegt, ik doe niet mijn werk, maar het werk van mijn Vader, wat mij opgedragen is. Hij heeft het volkomen gedaan en in zijn opstanding tekent God met zijn rechterlijke handtekening de rekening. En God zegt, volkomen voldaan. En moet u luisteren? Dit, zegt God, is het enige goede werk na de zondeval wat ooit mijn goedkeuring wegdraagt. Met een volkomen vertrouwen mogen zijn kinderen zich wegbergen in zijn gerechtigheid, overgeleverd om onze zonde, opgewekt om onze rechtvaardiging. En zo wordt de gekruisigde en opgestane zaligmaker verkondigd vanavond, gemeente. En de kracht van zijn opstanding om u vol vertrouwen op hem te verlaten, als uw geweten u pijnigt, als de toorn Gods door uw hart gaat, als de trekking van zijn ontferming u meeneemt. En denk erom, hoor, nooit uw geweten sussen met gebeden of met zingen of met goede dingen en met ernst. Niet doen hoor, niet doen hoor. Want dan wordt u hoogmoedig of wanhopig. En uw zonde blijft op u leggen. Christus is het. En dat u dat gaat zien, o ontroerend wonder Gods, dat uw zonden op Christus liggen. He? Daar is de prediking voor. En daar zijn de sacramenten voor. Dat vastelijk geloven dat hij door zijn opstanding uw vloek had weggenomen en verzegeld dat zijn werk alleen bestaan kan in Gods gerecht. Uw zonden voor eeuwig weg door zijn zoon dood. En zie je, in de opstanding van Christus is de vaste grondslag voor uw zaligheid. En dat is dus de verzegelende kracht van Christus' opstanding. Verzegeld zijn volkomen arbeid, de volkomen goedkeuring van de rechter. Als hier vanavond iemand zit, hè, voor in de kerk of achterin, en die is een mensenkind, die zich voelt als een stuk wrakhout op de golven van de levenszee. En u hebt nergens houvast, nergens troost. En u hebt nergens meer een rustplaats. Mijn vriend of vriendin, als u de werkelijkheid, de mogelijkheid, niet alleen maar de werkelijkheid, van uw vergeving van zonden betwijfelt, en meer is er niet, dat weet ik ook wel in ons hart, maar Christus leeft vandaag. Hij is opgestaan uit de doden. Is de Heer Jezus werkelijk opgestaan? Leeft hij nu? Vandaag? Dan kan hij u zaligen. Wat zegt die man? Heere, spreek slechts één woord. Op uw woord heb ik gehoopt. Een levende Christus kan tegen u zeggen, uw zonden zijn u vergeven. En hij is vanavond machtig om het eeuwige leven in uw hart te ademen. Je weet niet van waar het komt, het is net als de wind. Maar hij is machtig en gewillig om dat te doen. Heer is waarlijk opgestaan. Zie, proef, smaak de verzegelende kracht van zijn opstanding om u volkomen zalig te maken. Alle kracht, zijn opstandingskracht in u. Als de eeuwig levende herder die zijn stervend schaap neemt en op zijn schouder legt en draagt naar de hemelse schuur. Dat doet hij. Zijn opstandingskracht. Als u de last, want u kunt het leven niet aan, hè? Als hij de last van uw leven, van uw zonde, niet te dragen, van u afneemt. En u gaat het zien. Ze ligt op hem. Op hem. Zijn opstandingskracht, in het bijzonder op de jongste dag, als de doden zullen verrijzen uit het graf, als zee en aarde hun doden zullen wedergeven. En daarom zucht Sion nu in hope, tot de laatste bazuin slaat van de aardsengel. Ze zullen gelijkvormig worden. Als u hier in Friezeveen over het kerkhof loopt en daar ligt iemand die in Christus ontslapen is. Ze liggen in een geheiligd graf, in een verwarmd graf, want Christus heeft daar gelegen. En ze zullen gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. Zijn opstandingskracht, waarin Job het uitriep, hij zal de laatste over het stof opstaan en ik zal uit dit mijn vlees God hem aanschouwen, mijn ogen zullen het zien en geen vreemde. En de verheerlijkte Christus in de hemel, vlees van uw vlees, kind van God en been van uw gebeente. Hij is daar als een zeker pand. De Bijbel zegt ergens, hij is de eersteling dergenen die ontslapen zijn. En in dat woordje eersteling, hè, ligt een machtige vastheid. Welke? Wel, in de eersteling van de oogst is de volle oogst verzegeld. Als de eersteling thuis is gekomen, zal de hele oogst thuiskomen. Tot heerlijkheid des Vaders. Ze zullen hem eeuwig leven en dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen. Gezaaid in oneer. Opgewekt in heerlijkheid. En wondere Jezus, wondere Jezus. Welke levensvorst bent u, opdat ik hem ken. En de kracht van zijn opstanding. Hij roept u tot het leven uit het graf van de zonde, van de dood. Hij roept in zijn kracht met een stem als een bazuin. Ik ben de Alfa en de Omega. Als de opgestane Christus is hij de verheerlijkte koning. Wel nu, deze opgestane koning leeft in Paulus' hart. Hè? Want ons leven is met Christus verborgen in God. Vaak is het ook voor uw eigen waarneming verborgen, kind van God. Maar het is met Christus verborgen in God. En deze Christus leeft door de Heilige Geest in zijn hart. En deze opgestane Jezus begeert hij te kennen. In de kracht van zijn opstanding. In het leven van elke dag. In zijn wandelen en worstelen. In zijn strijden en lijden als pelgrim, hij begeert deze Christus te kennen in de kracht van zijn opstanding. Want de kracht van zijn opstanding die door uw hart gaat, geeft uw leven vaart en stuwkracht. Want anders dreigt u als een stervend hert in het struikgewas langs de weg, weg te sterven. Dat is het wat Paulus bidt en vurig begeert. De kracht van zijn opstanding in mijn hart. Hij zegt, die kracht moet mij helemaal beheersen, helemaal vervullen in mijn handel en wandel, want ik heb Christus in alles nodig en voor alles nodig, want hij is mij van God geworden tot gerechtigheid, heiligheid, wijsheid, volkomen verlossing, en dat u dat enigermate gaat verstaan, beseffen en ervaren wat een macht en kracht daar ligt om al die weerstanden te overwinnen. Hè? Want het is een kracht die een weerstand overwint. Hè? Alle macht en kracht in de opgestane, verheerlijkte zaligmaker. Wat een macht in hem die de opstanding is en het leven. Mag ik u nog wat vragen? Kent u het geloofsgezicht op de verheerlijkte zaligmaker in zijn eeuwige kracht? Hij is voor het oog van het gelovende vorst met zoveel macht bekleed. Kind van God, heb hem in het oog, bekleed met alle macht. En die wordt ervaren in onze hart. En dan weet u wat deze machteloze Paulus dan zegt? Ik vermag alle dingen door hem die mij kracht geeft. En als ik zwak ben, dus dat wordt Gods pelgrim, zwakker, 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 zwakker. Als ik zwak ben, opdat de kracht van Christus in mij wonen, Daarom zal ik veel liever roemen in verachting, smaadheid en zwakheid, opdat de kracht van Christus mij voort doet leven. Hè? En daarom prediken wij de kracht van zijn opstanding. Hè, stel je voor, we zijn hier vanavond. Daar waait de adem van de Heilige Geest door het hart van een jongen. De Heere neemt je mee. Zijn kracht regeert in het gebied van de doden en doet Lazarus opstaan. Waar is Lazarus? Vanavond? Heere, roep hem. Hem en de kracht van zijn opstanding. Weet u de kracht van dat nieuwe leven? Hè? In uw hart uit God in Christus. Uw oude leven draagt het beeld van de eerste Adam. Uw nieuwe leven draagt het beeld van de hemelse Adam. Uw oude leven blijft, maar het wordt u een soort dood. Hoe het ook rebelleert. Hoe uw oude leven ook jankt naar de zonde. En naar de vervulling van de eisen van uw eigen ik. Maar het moet sterven in de dood van Christus. De nieuwe schepping, de wandel in de hemelen. Hoe wandelt u dan? Door zijn opstandingskracht. Altijd weer. Want het leven kan zo benauwd worden. Omdat wij midden in de dood liggen. Omdat u tegen al de geboden Gods gezondigd hebt, geen ervan gehouden en nog altijd tot alle boosheid geneigd. Maar de kracht van zijn opstanding trekt door uw hart. En als u soms, 's morgens, wakker wordt, pelgrim, en u bent geneigd de dekens over u heen te trekken. Want u kunt geen dag meer aan. En ze zijn allemaal tegen u. Ze staan bij je bed. En ze zeggen, jij? Opdat ik hem ken. En de kracht van zijn opstand. Zodat u kent de vrede, de rust, de kracht van uw opgestane zaligmaker. Wat zei die jongen, ontzettend ver van God? Ik zal opstaan, daar hebt u het, daar hebt u het. En tot mijn vader gaan. Daar hebt u het. De kracht van zijn opstanding trekt. Door uw hart. En hij maakt u hier een vreemdeling beneden als Christus was. U verwacht spoedig te verhuizen. En u ziet van ver zijn troonstad aan. En soms had u zo graag uw afgetobde leven in zijn trouwe hand gegeven. Nog even, nog even, spoedig verhuizen om eeuwig te wonen bij de Vader en de Eerstgeborene in Immanuels land. Hem en de kracht van zijn opstanding. En hier is ook troost in onze inwendige doden, kind van God. Want om nou de opstandingskracht van Christus te kennen, let nou op wat de tekst zegt, moet u almaar aan zijn dood gelijkvormig gemaakt worden. Almaar meer verenigd met Christus in de gemeenschap van zijn lijden. Dus Paulus begint niet alleen Christus te kennen in de kracht van zijn opstanding, hij begint ook deel te hebben aan zijn lijden, zijn dood gelijkvormig te worden. U zegt, wat betekent dat toch? Christus kennen in de gemeenschap van zijn lijden. Deel hebben aan zijn lijden. Wel, Hier betekent dat gemeenschap door gelijkvormigheid. Dus hem gelijkvormig worden. Niet gemeenschap aan zijn leider doordat u meewerkt in de verzoening die hij aanbracht. Nee, nee. Maar hem gelijkvormig worden in zijn lijden. Dat begeer ik vurig, zegt Paulus. Christus kennen in de gemeenschap van zijn lijden, zijn dood gelijkvormig worden. Even vurig als dat ik begeer hem te kennen in de kracht van zijn opstanding. Dus u zegt, Paulus begeert de hele Christus te kennen. Niet alleen de blijde ervaringen, ook de gemeenschap, zijn lijden, zijn dood gelijkvormig te worden. En hoe zal ik dit uitleggen? Kijk, die gemeenschap met het lijden van Christus, die komt openbaar. Waarin? In het afsterven, of in het sterven, dat is beter. Dat woord afsterven is niet zo'n goed Bijbels woord, denk ik. Maar die komt openbaar in het sterven van de oude mens. Omdat u in Romeinen 6, zegt Paulus, u bent gestorven, uw oude mens is gestorven. En daar bent u gezet. En wat nou waar is voor u in Christus op die standplaats, dat gaat hij procesmatig in uw leven uitwerken. In de doding van het vlees, van uw oude godsdienstige bestaan, in het verbreken van zondige, hoogmoedige begeerten. Weet u? U weet het, hè, Pelgrim, dat smerige oude ik. Dat gemene oude bestaan wat u meedraagt. Dat moet gevangen genomen, gebonden, de dood sterven in de dood van Christus. En bij tijden voelt u in uw hart het vonnis van de dood, hè, in uzelf. Opdat u niet op uzelf vertrouwen zou, maar op hem die de doden verwekt. Hebt u niet gezien, en u bent er soms bitter onder geweest, hè? Maar hebt u niet gezien dat al uw vleeselijke hoop sterft? Dat al uw besluiten en voornemens en gedachten tot stof zijn geworden? U moet weer sterven, u moet weer sterven om door zijn kracht te wandelen. Ik vind deze wet in mij, als ik het goede wil doen, en u weet wat een wet is, hè? Een wet is iets die altijd geldt. Als ik hier mijn pepermentdoosje neem en ik laat het los, dat is de wet van de zwaartekracht, valt naar beneden. Dus een wet is iets wat altijd geldt, waar ook op de wereld. En Paulus zegt, ik vind deze wet in mij, als ik het goede wil doen, dan komt dat fanatiek verrotten met gebalde vuist in mij naar voren en zegt, doe het niet, doe het niet. Ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Maar ik heb een wet in mijn leden die me met gebalde vuist wil wegtrekken uit de sfeer van Christus. Die oude mens wordt veroordeeld, gegeeseld, gekruisigd in de dood van Christus. Zo wordt de heerschappij van de zonde gebroken. Opdat u strijden zult, de goede strijd des geloofs, hè? In de gemeenschap met Christus lijden. En gemeenschap met zijn lijden, en ik zal het twee keer zeggen, maar dat is de kern, denk ik eigenlijk. Dat is dat hij in zijn uiterlijk en innerlijk leven gelijkvormig wordt aan Christus in zijn dood. Dus dat hij in dezelfde gestalte gegoten wordt als Christus toen hij op aarde was. Dat is gemeenschap aan zijn lijden. En weet u, het geloof, hè, dat put kracht, put voeding uit het lijden van Christus. Hij heeft de zonde teniet gedaan. U bent in zijn dood gedood. U bent met hem gekruisigd. U bent gestorven. Uw leven is met Christus verborgen in God. Uw oude mens is met hem gekruisigd. De zonde zal over u niet heersen. Want u bent niet meer onder de wet met zijn zweep en zijn prestatiedrang en zijn kram van dat moet ik en dat moet ik en dat moet ik, want anders kan het allemaal niet. Nee, nee, u bent onder de genade. Hè? Opademend, zonder kramp, zonder prestatiedwang, in de vrijheid van de pure genadelucht. Maar dat betekent natuurlijk niet dat u dan maar een beetje los heen wandelt of zo. Nee, nee, onder de tucht van zijn woord. Gemeenschap met die leidende borg. En zo wordt in uw leven de zonde ten onder gebracht door de kracht van zijn bloed. En kijk, we kunnen dat woord heel oppervlakkig gebruiken, dat geloof ik ook wel. Maar weet u, gemeente, het bloed van Christus, hè? Het bloed van het lam is hetzelfde voor u, pelgrim, als zout is voor een slak. Die krimpt in één en versmelt. De gemeenschap aan zijn lijden, de doding van het vlees. Hè? Dat begeert Paulus, begeren al Gods kinderen. Want de zonde is u de dood geworden. U hebt een walg van uw oude bestaan. Maar dan moet je wel opletten, hoor. Want dat is heel wat anders dan al die mensen die met een dooie klacht over hun goddeloosheid en verderf de strijd ten bloede toe tegen hun zonde niet eens kennen. De apostel ziet en ervaart zijn ellendig bestaan in zichzelf. Dat wordt voor hem een middel om Christus te verheerlijken, want hij klimt ermee op tot het kruis van Christus in het geloof. En zijn ziel verlangt naar de gemeenschap in Christus lijden. Zo, hè? In het ik sterf alle dagen, in het sterven van uw oude Adam, in de dood van Christus, in de doding van het lichaam der zonde, in de dood van Christus. Hè? En hier in deze tekst betekent de gemeenschap, zijn lijden betekent in de eerste plaats het kruis leren verdragen. En schande verachten. Dat betekent het in de eerste plaats. Verdraagzaamheid onder het kruis. Laat ons dan uitgaan buiten de godsdienstige legerplaats in Jeruzalem dat nu is. Dat is Hagar. Doen, 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 doen. Uitgaan buiten de legerplaats. Zijn smaadheid dragende. De doding van de uitwendige mens. Dus u zegt, als ik het goed begrijp, de gemeenschap aan het lijden van Christus is de doding van de inwendige mens. De doding van de uitwendige mens. Jazeker, er is een navolging van Christus door verdrukking, door ellendigheid, door alle noden, zorgen, angsten, smarten, verachting enzovoort. 2 Korinthe 4 vers 6. En verder, wij worden altijd in de dood overgegeven. Om Jezus wil. Ik sterf alle dagen. En dan het leger van valse broeders. Aan de rechterkant, aan de linkerkant. Die u verachten, die u bespotten met hun sierlijke bekering, hun fijne godsdienst. En ze voelen zich door u bestraft. En daarom haten ze u. Alle heiligen van de Heer Jezus hebben dat altijd ondervonden. Wat? Dat alle zichtbare machten, alle onzichtbare machten zich verenigen tegen Christus. Tegen Christus en die gekruisigd. En kind van God in Vriezenveen of waar u woont. Let op wat de Heer tegen u zegt. Hij zegt, het is u gegeven. Let u op wat hij zegt. Het is u gegeven, niet alleen in Christus te geloven. O wonder God, hè? Geborgen in Christus, uw toevertrouwen aan Christus, liefdevolle middelaarshart. Volkomen bedekt in zijn middelaarswerk. Van betaling, gehoorzaamheid en vloekdragen. Het is u gegeven niet alleen in Christus te geloven, maar ook met hem te lijden. Dat is u gegeven. U bent niet meer toch dan uw meester. Droeg Christus hier een koningskroon op aarde? Hij droeg een kettermuts. Die droeg hij. Gelijk hij was in de wereld, zo zult u zijn in de wereld. Hem kennen in de kracht van zijn opstanding, de gemeenschap van zijn lijden, zijn dood, gelijkvormig worden. Met de woorden, laat ik het een keer zeggen, met de woorden van Calvijn. En in zijn tijd wisten ze het echt heel goed. Hij zegt, Calvijn zegt, dit zijn de oefeningen waarmee God de Heer zijn kinderen wil oefenen. En hij zegt, deze roeping is u voorgesteld dat uw hele leven lang aan de dood van Christus gelijkvormig wordt om in die gezindheid te wandelen. Welke? Welke gezindheid? Luister wat hij zegt. Dat uw hele leven niet anders uitgeeft dan een beeld van de dood. Gelijkvormig worden aan de dood van Christus. Dus in dezelfde vorm gegoten worden. In dezelfde gestalte gebracht worden. Dat u uiterlijk en innerlijk gelijkvormig wordt aan de dood van Christus. Iemand zegt, dominee, mag ik u wat vragen? Dat mag natuurlijk, als het ter zake is. U zegt, dominee, als ik die tekst nog eens lees. Hè? Die laatste twee dingen, die hebben wij in de kerk behoorlijk tussen haakjes weten te zetten in het Westen. Die hebben wij aardig goed kunnen ontlopen. Is ons christendom dan nog bijbels? Is dit, u zegt, is dit wat hier staat echt bijbels? Voor ieder kind van God in elke eeuw? Wis en waarachtig. En ons gebed is, o God, breng ons terug tot een bijbels christendom. Deze vraag. Is dit de inhoud van mijn gebedsleven? Is dit de kern van mijn hartstochtelijk verlangen? Deel hebben aan het lijden van Christus om zijn naams wil? Zijn dood gelijkvormig wordende? Dit is de Bijbelse norm, of niet? Voelt u dan niet met mij dat er dan zoveel doorsnee christendom wegvalt? En dat zal verbrand worden in Gods gericht. De gemiddelde godsdienstige mens in de wereld half meedoen, mezelf ontplooien, meetellen door mee te lopen en straks vaar naar de hemel, want ja, Jezus is toch een vriend van zonde. En hier lezen wij. Ik heb zo'n dorst naar de kennis van Christus, de kracht van zijn opstanding, de gemeenschap van zijn lijden, zijn dood gelijkvormig wordende. Wat is er dan weinig zelfverloochening? Ik hoef de deur niet uit hoor, daarvoor. Zoveel wereldgelijkvormigheid binnen het orthodoxe christendom in Nederland. Wie behoort Gods kind te zijn in heilige wandel en godzaligheid? Als die weten dat de toekomst des Heren genaamd. En weet u, pelgrim, u leidt niet in gemeenschap met Adam. Dat doen we allemaal, hè? Onder de vloek van de zonde, omdat de hele wereld verdoemelijk is voor God. In rampen, kruisen, ellende is de vloek en de toorn van God, hoezeer die ook getemperd wordt in je leven. De mensheid wordt verteerd door de vloek van God. Maar pelgrim, lijden met Christus, de gemeenschap in zijn lijden. Daar is geen vloek in uw lijden, daar is geen toorn in uw aanvechting. In uw beker van smart is geen gramschap. Geen hel, dat was in de beker van Christus, maar u wordt in de gelijke gestalte gebracht van Christus in zijn dood. Hij is met u in uw bittere smart en zielenleed. Hij knielt met u naast de doodkist van een van uw geliefden. Hij troost u. Als godsdienstige mensen u heimelijk verachten. Hij weent met u bij het graf. hem kennen in de gemeenschap van zijn lijden. Hij is met u op die eenzame en verlaten weg. Zijn dood gelijkvormig worden. Dus niemand, u zegt als ik het goed begrijp, kan niemand een erfgenaam van de hemel zijn die niet hier op aarde gelijkvormig gemaakt wordt aan de enige geboren zoon van God in zijn dood en lijden. Luister met mij als ik ga sluiten. Luister met mij naar die pelgrim. Die vrouw, ze was zendelinge in India. En ze maakte een bittere val en ze werd invalide. Ze was een kind van God. En ze werkte onder meisjes die kwamen uit de gedwongen prostitutie. Hoort wat ze zegt tegen u en mij. Zij zegt: hebt u niet een wond? Geen wond? Geen litteken? Toch zal de dienaar als de meester zijn. En doorstoken zijn de voeten van hem die Christus volgt. Maar uw voeten zijn zonder litteken en zonder wond. In hoeverre hebt u Christus gevolgd? U die geen wond hebt en geen litteken. Wij hebben vandaag, gemeente, veel te veel automatische christenen. Die de woorden nog weten, maar die de kracht en godzaligheid niet weten. En u kiest nu de aarde en u rekent op de hemel. Hier hoort u het vurig heimwee van een pelgrim. Hem kennen in de kracht van zijn opstanding, gemeenschap van zijn lijden, zijn dood gelijkvormig worden. En ik bid u, in de naam van mijn meester, wees niet tevreden met een waarheid voordat die waarheid kracht doet in uw hart. En pelgrim, reis verder. Hier is uw kompas. Een inniger eenheid met Christus. Kracht van zijn opstanding, met hem lijden, zijn dood gelijkvormig worden. Zo bent u een worm. Vaak vertrapt, maar onder de bescherming van de Allerhoogste. Bedekt met de genade van Christus, niets hebben, willen, kunnen, maar volharden bij het woord van God. Om straks opgewekt te worden en om met blijdschap uw zaligmaker te aanschouwen. Want het lijden van deze tegenwoordige tijd, ik doe er niet geringschattend over, hoor. Dat bedoel ik niet. Paulus ook niet, hoor. Het lijden van deze tegenwoordige tijd is voor u, pelgrim, niet te waarderen. Vergelijken met die heerlijkheid die u zal geopenbaard worden. Zie dan veel op uw overste leidsman en volleinder des geloofs. Amen. Psalm 56 en daarvan het vijfde vers. Psalm 56 vers 5. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. 56 vers 5. Zullen we bidden, danken, gemeente. Heere God, dit is uw waarheid. Die hebt u vastgezet. Hecht ze in vele harten, alstublieft. Hecht uw waarheid in zijn dodende en levendmakende genadekracht in vele harten. En doe ze daar groeien door de kracht van uw bloed, de beademing van uw Heilige Geest. Zo dragen we elkaar aan u op voor deze week met zijn nachten en zijn dagen. Misschien zijn hier wel mensen die geen pad zien door deze week. Trouwens, wie zou dat zien? Maar u die onze harten kent, zult wel een weg vinden. Heere Jezus, en wie is het behalve u? Behalve u, waar langs onze voet kan gaan. Wil zo uw vrije gunst verheerlijken. In het huisgezin van uw gemeente aan deze plaats. En daarbuiten. Sta op, o God. Sta op, o drie enige God. In de Heere Jezus Christus. In uw doorboorde handen is het wereldbestuur en de kerkregering. Adem uw leven in onze harten. Amen. Psalm 89, vers 20. Gedenk de smaad die elk van uw knechten leidt. Psalm 89, vers 20.
Thank you.
gemeente gaat nu heen in vrede naar uw huizen en draagt met u mee de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.